Dit is de Freelance Fridays podcast. Met interviews en gesprekken vanuit een Amsterdams netwerk voor freelancers en ZZP'ers. Hartelijk welkom vrienden. Deze keer in de Freelance Fridays podcast interaction designer Anoushka Scholten, die ook te gast was in februari 2020. Destijds over de acquisitie van de praktijk van hun meet-up club in Utrecht. Ladies That UX Utrecht. En ze gaat ook alvast wat vertellen over Notion, waarover ze straks een workshopje gaat geven. Roos Wouters is vandaag ook aanwezig. Zij gaat dieper in op een kwestie of ervaring uit haar werk als directeur en aanjager van de werkvereniging in de rubriek In de Roos. En we hebben zo dadelijk te gast Kiki Kalis. Zij komt vertellen over nut en noodzaak van de freelance community. Een relatief nieuw, fris en fruitig netwerk voor freelancers. Mijn naam is Bart van Maren. Maar we beginnen dus even, zoals gezegd, met Anoushka. In februari 2020, vlak voordat de corona losbrak, was je hier met Renate Verstappen te gast. Presentatie dus over de acquisitie in de praktijk van Ladies That UX. Dat is ook een netwerk dat kennis en klussen deelt eigenlijk. Net een beetje wat Kiki ook doet met haar netwerk. En je bent interaction designer, dus heb je een scherp oog ook voor de menselijke kant van digitale vaardigheden en problemen. Je gaat zo direct wat vertellen over Notion. En ik heb de indruk dat jullie als interaction designers heel veel van dat soort tools gebruiken. Klopt dat?
Ja, dat klopt zelfs ongeveer. Naast Notion heb je ook Miro of, nou ja, maakt eigenlijk niet uit wat voor tool. Maar het notebookje, dat gaat niet meer op.
Nee, precies. Maar,
Dat scheelt, dat is zo. Ik wil één ding wel zeggen over Ladies That UX. Ja, dat gaat niet over klussen delen met elkaar. Dat is met name gericht op vrouwen in tech eigenlijk. Hè. Dus en dan vrouwen in UX, user experience. Dat is gewoon vrouwen in design. Maar dat is ook de tech.
Okay,
en dat er toch te weinig rolmodellen zijn. En Ladies That UX is speciaal opgericht om vrouwen meer het podium te geven.
Okay, want het is toch een door mannen gedomineerd vak? Of niet?
Nog steeds. Ja? Nog steeds. Ja, uiteindelijk wel.
Hoe liggen die verhoudingen?
Als je dat zou ik niet zo snel uit mijn hoofd weten.
7-3, 6-4.
In design is het wel wat beter. Maar kom je in hogere regionen van design, is het toch weer niet zo.
Dus
dat
dus
is altijd zo.
Daar valt nog veel werk te verzetten.
Daar is heel veel werk te verzetten. En je ziet het ook dat de normale tech meetups die zijn. Die zijn toch rondom een bepaald onderwerp. En dan zie je dezelfde usual suspects, zeg maar, staan. En wij doen dat anders met Ladies That UX. En dat werkt heel goed. Maar goed, dat gaan we niet over Ladies That UX hebben dit keer.
Nee. Nee, maar goed, ik bedoel, het is natuurlijk wel leuk dat je te gast bent nu in die periode. Dat wij weer opstarten na corona. We zijn echt, voor de mensen die dat nog niet weten, we zijn 30 maanden niet geweest. En dat is er toch wel een vrij grote breuk. Vorig jaar, een van de vragen die ik eigenlijk nog steeds heb, is dat al dat Engelse termen die jullie voor dat vak gebruiken, agile, usability testing, business consulting, civic design, enterprise design, zijn er echt heel veel specialisaties aan het ontstaan?
Nou, het komt allemaal neer op dat het menselijker, makkelijker en eerlijker kan, als je het over overheidsdingen hebt, diensten en producten hebt. En het gaat letterlijk om van of het nou een business analyst is, of een user researcher, of een service designer, of een tegenwoordig heb je zelfs een life cycle designer. In ieder geval iets in die trant. Maakt niet uit. Het gaat om hoe krijg je het praktische in het beleid, in de wetten, in een organisatie, opdat je echt de behoeften van mensen ook en de wereld daaromheen, dat je daarin voorziet. En dat is ons vak. Het is eigenlijk, als je het heel erg plat slaat, is het gewoon design. Goed design gaat over zorgen dat je in de menselijke behoeften voorziet.
Ja, oké, maar het gaat verder dan alleen een website. Dus wat kun je een soort projectje schetsen waarbij je echt niet alleen op de kleur van de van de achtergrond of het font hebt gelet, maar ook echt op het gebruik?
Ja, dat is heel leuk natuurlijk. Daar wordt altijd gezegd van jij gaat over de kleurtjes. En, ja. Maar dat is echt het allerlaatste, is ook belangrijk. Want een interface, met name een digitale interface, bestaat uit structuur, interactie, informatie, content, een van de belangrijkste dingen. En vervolgens ook het visuele aspect. Het is altijd een drie-eenheid. En die drie-eenheid zorgt ervoor dat je het menselijke oog ziet in 3000 milliseconden, geloof ik, gelijk al een bepaald beeld. Dus als dat beeld niet klopt, als het een beetje uit balans staat, dan heeft dat voor ons al, voelen we al dat het is niet professioneel. Dus dat doet wel iets met vertrouwen bijvoorbeeld. Al vooraf. Gewoon zomaar. Dat gaat heel snel. Weet je helemaal niet. Heb je helemaal niet door.
Yeah.
En tegelijkertijd als je van A naar B moet, bijvoorbeeld omdat je je mantelzorger, je bent mantelzorger, je moet je moeder helpen bij het aanvragen van een bepaald iets. En dat lukt niet volgens de officiële weg. En je wil eigenlijk niet haar DigiD gebruiken. Dan kom je toch wel voor een probleem te staan. Mm-hmm. Of als je iets wil betalen en je komt er niet doorheen als mantelzorger bij verschillende organisaties. Omdat je telkens zeggen ze, de wet AVG mevrouw, dat gaat niet. Dus het ontwerpen van diensten op die manier. Ik heb aan een project gewerkt, vrijwillig machtigen, waar het dus gaat over van oké, hoe kunnen we mantelzorgers beter helpen. Hoe kan het anders? En dan ga je dus ook met de uitvoerders, ook met de ambtenaren en ook met BZK en logiërs, ga je aan de slag. Dat gaat niet, dat gaat heel diep.
Oké, maar dus, en dat zijn eigenlijk dan hele goede ontwikkelingen. Dan let je op de goede zaken. Dan wordt natuurlijk ook altijd gezegd van nou, dan zijn jullie ook de mensen die heel goed weten mensen online te manipuleren. En dan komen de Facebook en de Google trucs.
Het zou zo mooi zijn als we de Facebooks en de Google manipulatie, de persuasion-achtige gedrags, behavior design dingen, als we die kunnen beetpakken inderdaad. Eigenlijk dat is het laatste stukje. Hè, want het gaat eerst om de hoofddoelstellingen, de hoofdmenselijke behoeften en het verleiden vervolgens dat iemand inderdaad doorheeft dat het belangrijk is om duurzaam iets te gebruiken. Dan zit dus natuurlijk conversie aan, zoals dat heet. Dat is meer commercieel, dat is persuasion. Ook dat stukje zit eraan, maar dat is meer het eindstuk. Het beginstuk zit veel holistischer,
En dat vind je eigenlijk ook het leukste gedeelte van het werk?
Ja, het persuasion-stuk vind ik eigenlijk ook belangrijk, want anders drukken ze nog niet op die knop, zeg maar. Mm-hmm. Maar het is wel degelijk het hele stuk daarvoor. Dat gaat echt over organisatieverandering en cultuurverandering ook, uiteindelijk.
Ja, oké. Ga je zo dadelijk ons een beetje wegwijzer maken in Notion. En dat is een van jouw favoriete tools, vertelde je al eerder. Dat heeft te maken met het voorbereiding van het werk dat je doet, zeg maar ook. Het is een manier om samen te werken. Wat is nou jouw grote liefde voor Notion?
Ik zeg altijd, Notion is mijn tweede brein. En dat zeg ik niet voor niets en dat laat ik zo meteen ook in de presentatie zien. Ik ben met 1001 dingen bezig en dat zijn veel meer mensen. Maar of ik nou omdat ik autodidact ben of omdat ik veel vrijwilligerswerk doe ook, of omdat ik als freelancer nou eenmaal met heel veel verschillende type opdrachten te maken heb en ook heel veel verschillende type contacten, dat moet je ergens borgen. En dat kun je heel erg perfect doen, maar dat gaat bij mij niet perfect omdat ik te rommelig ben in mijn hoofd, zeg maar.
Ja.
En Notion helpt mij daarbij.
Oké. Want ik heb geen idee, wanneer is die tool eigenlijk ontwikkeld?
Ja, dat is een goeie, dat weet jij wel, Astrid.
Zeven jaar geleden.
Zeven jaar geleden,
oké. Want dat zal veel mensen ontgaan zijn. Ja. Maar
vijf jaar geleden zijn wij samen, toevallig, dat weten wij sinds kort van elkaar, we zijn een van de early adapters, zeg maar, zoals dat heet. We vonden het gelijk al fijn.
Oké. En is het heel erg veranderd in die tijd, of niet?
Nou, er komen steeds praktischere functionaliteiten bij, zoals dat heet. Het wordt beter. Tegelijkertijd heb je natuurlijk ook te maken met een Amerikaans bedrijf. Hè. Je moet ook de andere kant zien. Waar staan de servers, waar staat je data? En dat zijn wel dingen. En toegankelijkheid wordt ook, hè, als je dingen gaat delen in de openheid, dan moet het ook toegankelijk zijn. Dus er zijn heus wel dingen die nog beter kunnen en ook beter moeten.
Okay.
Maar wij zijn er heel tevreden mee.
Oké. En het is niet zo dat er al zo'n grote gebruikers is in Europa, dat ze al hier servers gaan neerzetten vanuit Notion.
Dat is er, Europese servers zijn er.
Want ik zie dat wel steeds meer gebeuren.
Ja, oké.
Nou, dankjewel zover. Jouw eerste applaus, dankjewel, Anuska Scholten. Dan gaan we verder met Roos Wouters. Want ik kwam gisteren een beetje op een woordgrapje. Ik denk, kennen jullie de vastgoedsector? En zelf zit ik al mijn hele leven in de vast niet goed sector. maar bij Roos Wouters van de werkvereniging is het bijna altijd in de roos.
Ja, precies. Ja, dit keer wilde ik heel graag met jullie delen dat we een brief aan het schrijven zijn naar de hoogste baas van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Waarin wij haarfijn opzoomen wat er mis is. Eigenlijk dat we stellen dat het ministerie last heeft van tunnelvisie. Omdat ze jaar in jaar uit weigeren de input die een hele hoop belangenverenigingen, voor ZZP'ers en wij voor modern werkenden, die leveren input, maar ze doen er echt helemaal niets mee. Ik heb dat geprobeerd aan te kaarten. We zijn een rechtszaak tegen de staat begonnen, wegens oneerlijke verdeling van de coronasteun. En nu langzamerhand merken we, ze willen niet luisteren, ze willen het niet horen. Als ze ons uitnodigen, dan doen ze nog steeds eigenlijk, ze nodigen ons uit de dag voordat de brief naar de Kamer uitgaat. Waardoor we weten dat ze geen tijd meer hebben om iets van onze input mee te geven. Dus op deze manier zijn we nu bezig om echt, guerrilla te gaan voeren. Dus okay. De werkvereniging komt nog harder op voor de belangen om te zorgen dat modern werkenden gehoord worden.
Ja, dat is wel een hele bekende politieke truc, hè? Op het laatste moment iemand inlichten en...
Ik schreef daar een stukje over aan tafel en toch op het menu. En ik werd meteen gebeld door een ambtenaar die zei... kan dat dus niet, Roos. Als je dit soort dingen op internet gaat zetten, dan nodigen we je niet meer uit. En toen zei ik, dat klinkt als een dreigement, maar wat gebeurt er dan? Volgens mij is het enige wat je me bespaart anderhalf uur van mijn tijd. Want je deed er toch niks mee.
Nee. En dat was een ambtenaar?
Dat was een ambtenaar. En ja, eigenlijk, ik hing op en ik dacht, nu ben ik best wel even een beetje met mijn knieën aan het knikkeren. Want, of knikken, niet knikkeren. ik voelde me toch wel een beetje op het matje geroepen. En ja, dat moet je bij mij niet echt doen, want dan ben je zeker in de roos. Want dan heb je mij kwaad gemaakt. En vanaf dat moment word ik pas echt vervelend. Dus ik dacht, ministerie, jullie proberen te zeggen, je mag alleen maar komen als je meepraat met de grote mensen en dus zegt wat wij zeggen. En als je iets anders inbrengt, dan willen we dat gewoon niet horen. Ook al doe je dat namens 3,5 miljoen modern werkenden, dan nog luisteren we daar niet naar. Ja, dan maak je me toch echt heel kwaad. Dus nu gaan we het eerst proberen intern op te lossen door hoger op te klimmen. En als dat niet lukt, dan gaan we het allemaal op internet zetten.
Oké, en je hebt natuurlijk veel contact met andere belangenbehartigers ook. Hoe staan die in dit verhaal?
Nou, wat me opvalt is dat ze schrikken er heel erg van terug. Omdat ze zeggen, ja, maar als je de hele tijd aan het mopperen bent, willen ze niet meer met je praten. Dan zeg ik, ja, maar ja, als je met ze praat en je zegt zinnige dingen en je brengt iets in, doen ze er ook niks mee. Ja, ik weet dan op een gegeven moment niks meer anders dan te mopperen. Dus zij zijn meer angstig dat ze niet meer binnen kunnen komen. En, dat ligt er ook heel erg aan wie financiert je, hoe onafhankelijk ben je daarvan. En gelukkig is de werkvereniging compleet onafhankelijk van subsidie of van aardig gevonden te moeten worden om ergens binnen te komen. Wat dat betreft staan wij helemaal vrij, maar daarin staan wij dus ook alleen.
Laatste vraag dan even. Wanneer gaat die brief de deur uit?
Nou, ik heb nu 22 kantjes om te onderbouwen waarom ik ze beschuldig van tunnelvisie. En ik denk dat het misschien iets ingekort moet worden en nog iets puntiger. Wat denken we dat we kunnen voorkomen als ze wel naar ons zouden luisteren? Dus wat is eigenlijk het gevolg voor de mensen die op deze arbeidsmarkt werken?
Ja.
Waar hebben ze last van op het moment dat ze niet naar ons luisteren?
Oké. Ik heb de indruk dat dat over het kerstreces getild gaat worden.
Nee, ik ben toch iets minder van de lange... Nee, ik denk volgende week.
Oké, nou dan krijgen we het vervolg later te horen. Dankjewel, Roos.
Graag gedaan.
Hartelijk welkom, Kiki Kalis.
Dankjewel, Bart.
Misschien iets dichter bij de microfoon. Kiki, jij bent samen met Kim Trots de oprichter van de Freelance Community, of Community met een Q. En jullie willen freelancen de leukste beroepsvorm van de wereld maken. En met de vrijheid en de zelfstandigheid die het freelancen in jullie ogen zo aantrekkelijk maakt. Maar jullie hebben ook oog voor andere zaken, voor verbinding en zekerheid. Dat las ik op jullie website. Sinds mei 2020 is Community een online platform. Daarvoor, sinds 2018, hebben jullie allemaal events georganiseerd. En jullie willen het werken leuker, beter en makkelijker maken voor freelancers. En daartoe hebben jullie drie thema's op jullie website. Klussen, kennis en het sociale netwerk neergezet, zeg maar. 2018 en alleen events. Wat is jouw achtergrond? Wat gebeurde er? Waarom wilde je netwerkevents voor freelancers gaan organiseren?
Ik ben zelf gaan freelancen in 2017. Ik kom uit de grote evenementen- festivalindustrie. Dus ik heb heel veel grote festivals hier in Amsterdam mogen organiseren. In Barcelona. En een concept klaar mogen maken voor de rest van de wereld. En daarbinnen een hele duurzame movement. Dus hoe maak je nou festivals duurzamer? Dat vond ik het meest interessante. Toen ben ik eigenlijk me daarop gaan focussen. En dat merkte ik al heel erg dat daar niet heel erg vaste banen in te vinden waren. Omdat ik wel een soort van stapje vooruit was in wat we aan het doen waren. Hm. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik dat gewoon maar zelf doen. Want okay. Ik zie wel dat daar heel veel hulp nodig bij is. En vooral heel veel bedrijven nog niet weten dat ze daarmee aan de slag moeten. Maar vooral om het op een leuke en creatieve manier te doen.
Ja.
En niet om ergens aan te komen en zeggen, hey, we mogen geen vlees meer eten of we mogen dit niet meer doen. Maar heel erg kijken van wat kunnen we wel doen, maar op een andere manier.
Oké, okay. Dus even een stapje terug. Welke festivals ben je bij begonnen?
Waar
je
denkt van, nou, een digital festival. Dat is een hele grote hier op de NSM-werf met 40.000, 50.000 man in een weekend. Dus ben je eigenlijk gewoon een mini-stad aan het bouwen. Hm. En dat vond ik super interessant, want dan ben je echt... het zijn eigenlijk ook communities en het zijn allemaal hele leuke jonge mensen die met een hele open mind ergens komen om elkaar te ontmoeten. En dat heb ik altijd heel interessant gevonden om mensen samen te brengen. Of dat nou is door middel van kennis of muziek, vooral vroeger heel veel door middel van hele goede muziek. En dan daaromheen eigenlijk belangrijke thema's op een hele leuke manier binnenbrengen.
Ja. En is het nou ook zo dat jullie eigenlijk met het online platform zijn begonnen door corona? Omdat het gewoon
niet
meer live kon?
Niet. Nee. Dus even een stapje terug naar... ik ging freelancen als Sustainable Creative. Een titel die ik mezelf had gegeven omdat het niet bestond. En toen ging ik tegelijkertijd met Kim, goede vriendin, freelancen.
Okay.
Los van elkaar, maar wel tegelijkertijd. En... hele goede creatief copywriter is Kim. En wij merkten dat het freelancen zelf fantastisch was. Want we hadden al een heel groot netwerk. Ik had echt de allerleukste klussen. En Kim ook. Alleen we misten de gezelligheid van collega's. En de leuke feestjes. Okay. Zoals het grote kerstfeest of dat soort dingen. En zijn voor de grap een nieuwjaarsborrel gaan organiseren in 2018. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Dus dat zijn we elk kwartaal gaan doen
ja.
In 2018 en 2019. Daar komt ook de Q van Community vandaan. En voordat heel de coronagekte insloeg, hadden wij al bedacht om een online platform op te gaan zetten. Omdat wij in 2019 online heel erg zichtbaar al waren. En mm-hmm. heel veel vragen kregen van freelancers van... ik zoek een nieuwe klus of ik zoek een plek om te werken. Maar ook van coworkspaces, van partners die bezig zijn met verzekeringen of andere diensten voor freelancers.
Yeah.
Van kunnen we samenwerken? En toen kwam het idee om een plek te creëren naast de events om elkaar te vinden.
En ook dat duurzame aspect?
Ja, juist.
Daarin te betrekken?
Ja, want je ziet heel veel ondernemers die... eigenlijk gewoon heel veel werkenden die op een nieuwe manier willen werken... die zoeken heel erg vrijheid, maar ook om echt bij te dragen aan de wereld. En zeker de nieuwe generatie vindt dat superbelangrijk. En ik denk dat wij elkaar daar heel erg in kunnen helpen.
Ja, want dat brengt me eigenlijk gelijk bij het idee van de doelgroep. Zoeken jullie echt alleen maar naar jonge mensen, 20ers, 30? Is dat jullie,
nee,
dat
totaal
jullie, dat
niet.
Jullie basis? Zeg
nee,
maar?
De oudste is bij ons 76 en de jongste is 18.
Oké.
Okay. Ja.
Dus dat moet allemaal een plek kunnen krijgen in jullie community?
Nou, dat mag allemaal een plek krijgen. Iedereen
plek.
Is welkom bij
ja,
ons.
Okay, ja, oké. Okay, ja. Ja. Nee,
en het
leuke
is dat,
dat
wij...
Jullie, doordat jullie jong zijn en dat soort hoog energie.
Ja, maar ja, sommige mensen van eind 70 voelen zich ook aangetrokken daartoe. En dat is gewoon een bepaalde tone of voice. En denk wat Anoushka ook al vertelt met UX en ja, je stijl en je branding spreek je mensen aan. En dat versterkt elkaar.
Oké, en jullie hebben de gouden combinatie een beetje gevonden, dat jij van de events organisatie bent en Kim meer van de branding en de teksten bij voor de marketing, zullen we maar zeggen.
Of, ja, ik ben echt meer
wat is jullie werkverhouding daarin?
Ik ben echt meer de ondernemer en Kim de creatief. En ik heb ook een creatieve geest. En Kim ziet ook veel kansen, dus dat versterkt elkaar heel erg. En toen zijn we dus die events gaan doen, 2018, 2019. En in 2020 gingen we het platform lanceren. Nou, toen kwam COVID, maar het heeft ons eigenlijk alleen maar een grote push gegeven om nog meer voor freelancers op te komen. Want dat waren de eerste die overal uitgeknikkerd werden.
Ja.
Dus die zochten ook nog meer steun en zekerheid. En daar waren wij toen. Dus we konden elkaar heel erg helpen.
Ja.
En onze rol is eigenlijk heel erg kijken waar kansen liggen en waar we mensen kunnen helpen. En we zijn in 2020 dus heel erg gaan testen, werkt dit model? Dus we gingen voor het eerst werken met een membership, omdat we ook moesten gaan leven hiervan, omdat we het echt een heel goed idee vonden.
Ja.
En dan ga je kijken van, hoe kan je en een gezond businessmodel ervan maken en zoveel mogelijk mensen helpen. En dat zijn we gaan testen en dat werkte.
Oké, en dat lidmaatschapmodel, dat werkt gewoon?
Ja.
Dat is echt, daar kunnen jullie alles van organiseren? En zelf
nee, niet alles. Nee, zeker niet alles. Oh. Dus wij zijn eigenlijk grotere plannen voor meerdere jaren gaan maken. En op die manier ook gaan kijken naar funding. Want ja, we konden onszelf betalen en wat kleine dingetjes. Maar ja, wil je echt veel mensen en heel goed kunnen helpen, dan is een mooi startkapitaal daarbij nodig. Dus wij zijn toen met externe financiering aan de slag gegaan in 2020. Dat is gelukt. En een grote crowdfunding binnen de community. En daar zijn we mee verder gaan bouwen. En we hebben nu afgelopen zomer nog een grote crowdfundingcampagne gedaan met aandelencertificaten. Dus we hebben nu meer dan 281 aandeelhouders in de community.
Oké. Nou, hartstikke goed. Dan kunnen we even terug naar die community. Uit hoeveel mensen bestaat die nu?
We hebben nu bijna 520 betalende members door heel Nederland. En op online en nieuwsbrieven, echt super groot bereik.
Oké. En met die club doen jullie het dan nu? Even terug naar die steun, die ondersteuning tijdens corona. Hoe hebben jullie dat vormgegeven? Hoe krijgt dat?
Je kon alleen nog maar online treffen.
Allemaal
zitten
zoomen, allemaal vierkante oogjes.
Ja, maar dan echt leuk. Oh. Dus dat is onze kracht.
Ja.
Hoe
maak je dat leuk?
Ja, dat is ons geheim. Nee.
Oh jee.
Nee, dat is wel echt gewoon.
Willen mensen hier allemaal meer horen over dat geheim? Natuurlijk.
Ja, dat begrijp ik, want het is heel lastig om dat leuk te maken. Maar ja, we hebben echt gewoon hele online events georganiseerd. En we zijn 2 jaar lang doorgegaan en geen enkel event overgeslagen, alleen maar beter gemaakt. Dus van tv-shows tot radio-shows, dat mensen door heel het land uit hun eigen omgeving de natuur ingingen in groepjes, maar wel live meeluisterden naar een soort live podcast met opdrachten. Okay. En je wordt heel creatief in die tijden, alleen maar meer.
Oké, en dus de community deed daar ook vrolijk aan mee?
Ja, die was heel blij, want er was verder ook niks. En er wordt eigenlijk best weinig voor freelancers georganiseerd, wat echt leuk is.
Ja. Als je nou zou moeten samenvatten wat jullie visie is op de ontwikkelingen van de freelance community. Als je dat zou moeten pitchen, hoe zou je dat dan nu doen? Want je hebt wel altijd achter de kiezen, je hebt wel een behoorlijk opgehaald. Maar als je nu inderdaad naar zo'n externe financier moet, hoe zou je het dan brengen? Heb je daar een antwoord op of?
Nou ja, het is niet nu één pitch. Ik denk dat het heel goed is om in te zien dat de wereld gewoon steeds flexibeler wordt. Dus hoe ga je daarmee om? En dat is van diensten tot partners, tot hoe werk je met elkaar samen. We hebben met z'n allen een hele grote eye-opener gehad de afgelopen 2 jaar. Dat dingen qua werk al heel lang anders moeten. Mm-hmm. En dat wrijft en duwt aan alle kanten. En je ziet nu gewoon generatie Z die weet niet anders dan dat ze op een appje kijken waar ze die dag willen werken of niet.
Ja.
Die groeien zo op. Dus ja, je gaat niet meer ergens 10 jaar werken en dan daarna misschien een keer 2 weken op vakantie en bedenken wat je daarna wilt doen.
Nee.
Je gaat gewoon per kwartaal letterlijk kijken wat je wilt doen. Dat zien we heel erg om ons heen.
Ja.
En daar moet je op inspelen. En ik denk dat wij daar een hele mooie open community voor gebouwd hebben om elkaar verder te helpen op kennis, klussen en een netwerk.
Ja, ja, ja. En wat stel je dan voor over een jaar of 5? Dan zijn het vast meer dan 500 mensen. Hebben jullie daar doelstellingen in geformuleerd?
Ja, tuurlijk.
In die plannen?
Ja, tuurlijk, ja, vanaf het begin.
Want hoe stel je je dat voor? Hoe gaan jullie groeien, zeg maar, als netwerk?
Nou, we verdubbelen nu in 2 jaar eigenlijk al elk jaar met aantal members. Hm. En we helpen nu ook heel veel freelancers met het vinden van leuke opdrachtgevers. Dus daar helpen we in de bemiddeling. Maar ja, dan kom je in een wereld wat ik niet heel sexy vind, qua recruitment en alle types en partijen die tussen uurtarieven hangen. Dus
types.
Dat zijn we heel erg aan het transparant maken en anders doen. En daar word ik ook heel erg blij van om dat anders te doen.
Als er mensen zijn trouwens die vragen hebben aan Kiki, loop even naar de microfoon, stel jezelf voor en stel je vraag. Jullie zijn, dat is wel interessant, vond ik ook aan jullie verhaal. Dat verhaal matcht dus ook heel erg met wat de werkvereniging voorstaat. Maar de grap is inderdaad dat jullie heel erg aan het doen zijn wat de Freelance Factory, waar deze bijeenkomst eigenlijk uit voortkomt, eigenlijk voor ogen stond. Ik weet niet of je ons verhaaltje daarover een beetje gelezen hebt, maar wij zijn natuurlijk, of de vereniging, ik was er toen nog niet bij, maar ook heel erg begonnen met het idee van een landelijk netwerk, stedelijk netwerk, waarin allemaal groepjes ontstonden die ook werk en workshops gingen uitwisselen. Hè? Dus ook kennis en samenwerken en dat soort dingen. En dat is toen eigenlijk helemaal in elkaar gekakt, omdat het niet lukte als vrijwilligersvereniging.
Nee, maar daarom moet je ook op zoek naar geld, zodat je mensen kan betalen.
Dus dat is mensen... Maar dat is wel cruciaal.
Ja, dat denk ik
wel.
Om
dat te laten lukken, denk je.
Ja, wij hebben al 2 jaar lang dat gratis gedaan met heel veel lieve mensen om ons heen. Maar wil je naar een volgend level, dan heb je gewoon hele goede mensen nodig. En die kunnen ook kiezen om ergens anders heel veel geld te verdienen.
Ja.
Of full focused iets heel moois op te bouwen. En dat zijn wij nu al 2 jaar met een heel tof team aan het doen.
Ja, ja, want in december hebben we, als het goed is, ook een onderwerp waarin freelancers met hun skills iets kunnen gaan doen voor vrijwillig wat te kunnen gaan doen voor andere organisaties of projecten. Mijn indruk is dat hoeveel het vrijwilligerswerk onder jongeren, eigenlijk dat het daar helemaal niet meer populair is.
Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens.
Nee?
Nee, wij werken samen met de Nieuwe Gevers. Dat is echt een hele mooie partij, initiatiefsnemer, die in eigenlijk dezelfde periode dat wij zijn gestart een heel mooi platform hebben opgezet, waar je ook zowel heb je een vaste baan of als freelancer je skills voor een paar uur per week kan doneren. En dat is echt geëxplodeerd. Ik heb juist het idee dat heel veel mensen juist hele goede dingen willen doen. Je moet het alleen goed faciliteren en niet 8 dagen in de week van iemand vragen. Maar gewoon dat heel afgebakend en ook laten zien wat eruit komt.
Nou, dat is toevallig dat je die naam noemt, want die hebben we uitgenodigd.
Ja, een hele goeie.
Okay.
Ja,
ja.
Echt toppers.
Oké, zijn er vragen, dan moet je dat nu doen. Stel je even voor en stel je vraag.
Hi, ik ben Joris Baas. Ik vroeg me af of jullie met alle mooie energie die ik hier proef, ook contact hebt buiten de doelgroep van de ZZP'ers of de nieuwe werken, zeg maar. Want ik denk natuurlijk even aan wat Roos net stond te vertellen. Er wordt heel hard op de deur geklopt bij de overheid. Maar dat is nog niet zo makkelijk, blijkt uit Roos' verhaal. Hebben jullie daar ook een rol in?
Ja, wij steunen Roos.
Oh ja, oké. Okay.
En
op welke manier?
Nou, door kennis van Roos te delen, met Roos te praten, hoe we kunnen helpen. En dat is ook denk ik gewoon een weg om samen te kijken van wanneer heb je elkaar nodig en wanneer zet je dan elkaars achterban in.
Ja. Oké, nou ik hoop dat er iets uitkomt, want wij steunen Roos ook.
Nou, dat moeten we allemaal doen.
Ja. Nou Roos, dat moet je deugd doen. Dankjewel Kiki, ik hoop dat we elkaar op een ander moment nog eens ontmoeten en Misschien bij een leuk festival of event?
Ja, 8 december. Allemaal welkom bij het eindejaarsfestival voor freelancers. Dat is toch wel het grootste feest dat je mist in het jaar.
En dat is ook gewoon live tegenwoordig?
We kunnen gewoon weer samenkomen.
Dat hoeft niet via je beeldscherm.
Niet, maar het grootste gedeelte is bij ons nog steeds gewoon online. Het maakt niet meer uit waar je bent.
Okay. En
de kracht zit in de connectie, dus dat maakt niet uit meer op welke manier.
Nou, heel spannend. Dankjewel. Kiki Kalis. Goed, hartelijk dank. Het gaat ons goed. Alle relevante links zitten we in de show notes en op onze website. Dit was de Freelance Fridays podcast. Te vinden via de bekende apps en platforms. Techniek, Amir Bar, Studio Klankplank en Pakhuis de Zwijger. Joris Baas, bedankt voor de foto's en de cadeautjes voor onze gasten. Freelance Fridays wordt mede mogelijk gemaakt door de werkvereniging Studio Klankplank en Manage WP Hosting. Je weet wel, dat bedrijf dat echt verstand heeft van WordPress. Meer over onze activiteiten op freelancefridays.nl. Tot de volgende keer.